Hi, welkom op Lowlands. Wij zijn onderzoekers van het UMC Groningen en wij onderzoeken jouw poep.
Oog op wetenschap.
Leuk dat je luistert naar Oog op wetenschap. Mijn naam is Rob van der Wal en je verstond het inderdaad goed, want in deze uitzending gaan we het hebben over poeponderzoek, oftewel kijken naar drollen. Want dat deed onze gast namelijk ruim een maand geleden op het festival Lowlands. En met een team van het UMCG kijkt hij naar de bacterische samenstelling van die ontlasting. Want die samenstelling zegt meer over onze gezondheid dan we misschien denken. Want die bacteriën hebben niet alleen invloed op de gezondheid van onze darmen, maar waarschijnlijk ook op onze persoonlijkheid. Hoe dat kan en vooral hoe zorgen we ervoor dat de goede bacteriën in onze darmen zitten. Dat is het onderzoeksveld van
de gast van de week.
In de studio is Toon Scheuring, onderzoeker in de neurowetenschappen aan het UMCG. Toon, welkom.
Dankjewel.
Vorige week stond je dus voor je onderzoek op Lowlands. Ben je zelf eigenlijk een beetje een festivalganger?
Nou, niet per se. Ik ben wel eerder op festival geweest. Toevallig niet op Lowlands, maar wel op Rock Werchter. Dat vond ik wel heel erg leuk. En ook Lowlands vond ik echt fantastisch.
Ja, want je mocht naast dat je er dus voor je onderzoek was ook nog even naar de ex kijken, toch?
Ja, absoluut. Stiekem. Tussen 12 en 8 moesten we gewoon aan het werk. En dan konden we de festivalbezoekers zien en begeleiden bij het onderzoek. Maar na 8 waren we lekker vrij en konden we het festival ontdekken zoals we wouden.
Nou, perfect. Over dat onderzoek met de bezoekers van Lowlands, wat je dus op Lowlands deed, die een poep moesten opvangen, daar gaan we het later uitgebreid hebben. En we bespreken ook het laatste wetenschapnieuws. En we hebben het over de wetenschap achter een liedje, namelijk 1000 Miles in the Sound of Science. En wil je naar deze uitzending meer oog op wetenschap, dan kun je ons volgen op Instagram. Blijf je op de hoogte van de volgende aflevering. En als je niet wil wachten, maar meteen iets anders wilt horen, dan kun je op Spotify alles terugluisteren.
Oog op wetenschap.
Toon, je darmen en je persoonlijkheid, die lijken, wat mij betreft in elk geval op het eerste gezicht, niet zoveel met elkaar te maken hebben. Maar hoe kwam je erachter dat daar een link tussen zit?
Nou, dat is een onderzoeksveld dat nu best wel heel erg hot is. Het krijgt heel veel aandacht tegenwoordig. De eerste dingen die wij altijd aandragen, en dat is echt niet het eerste onderzoek daarvan, maar het onderzoek dat wij graag aandragen is met dieren, met muizen. En we zien dat muizen zonder bacteriën, die ze dan bijvoorbeeld niet hebben omdat ze heel veel antibiotica hebben gekregen, of omdat hun moeders geen darmbacteriën hadden bij de geboorte en dat ze daarna ook zonder bacteriën gehouden zijn, steriel gehouden, dat die heel angstig zijn, die muizen zonder bacteriën in hun darmen. En zodra ze dan wel bacteriën krijgen in hun darmen, bijvoorbeeld van andere muizen, dan worden ze weer dapper. Ze krijgen guts, als het ware.
Wauw. Maar hoe zie je dan dat die muizen uit die experimenten angstig zijn?
Nou, we hebben bepaalde gedragstesten. Een daarvan is bijvoorbeeld de open field, het open veld. Dan wordt zo'n muis in een grote open doos gezet, die dan een open veld moet nabootsen. En een angstige muis die zal zich in de hoekjes gaan verschansen. Die zal bij de muren blijven. Die zal vooral niet het midden van het veld gaan ontdekken. Want dan wordt hij misschien wel, daar is hij bang voor. Dat is toch te spannend. Terwijl een dappere muis die zal dat wel sneller doen. Dus dan ga je vergelijken welke muizen wel naar het midden van zo'n veld gaan en welke niet.
En er blijkt dus dat de muizen zonder bacteriën in de darmen toch vaker de hoekjes kiezen dan die met de bacteriën.
Ja, absoluut. Daar is natuurlijk wel de kleine aantekening bij dat al die gedragstests hebben natuurlijk hun voor- en nadelen. Want je zou ook kunnen zeggen, nou, die muizen die in de hoekjes blijven zitten zijn juist slimme muizen. Want die kunnen niet gegrepen worden door een vogel. Maar met een combinatie van gedragstesten zoals deze zijn we toch tot de conclusie gekomen dat het echt wel dat angst daar een rol speelt.
Oké. Dan hebben die muizen, die hele angstige muizen, dus geen darmbacteriën meer. Lijkt me niet, over het algemeen, niet heel prettig voor op de lange termijn. Hoe zorg je ervoor dat die muizen zijn darmbacteriën eigenlijk weer terug kunnen krijgen?
Nou, dat kan bijvoorbeeld met een, zoals dat hier gedaan is, met een transplantatie van darmbacteriën van andere muizen. Dus bijvoorbeeld, het wordt ook wel een poeptransplantatie genoemd. Dus ja, zo, als het ware.
Oké. Muizen die hebben behoorlijk kleine darmen in vergelijking met mensen. Jouw onderzoek richt zich voornamelijk op mensen. Maar kun je met het muizenonderzoek, wat dus eerst is gedaan, kun je dan eigenlijk wel iets zeggen over mensen al?
Nou, dat is heel, toch best wel lastig. Want zoals je zegt, het zijn hele andere orders van grootte. Niet alleen dat, maar ook het systeem eromheen werkt anders. Muizen zijn nou immers niet kleine mensen. Het zijn wel echt andere beesten. Maar het is vaak wel een goede aanleiding om onderzoek te gaan doen in mensen als je in muizen iets kunt vinden.
Grote vraag misschien, maar hoe werkt die? Ik vraag me dat toch af, hoe werkt die link tussen darmbacteriën en hersen dan?
Ja, dat is inderdaad een grote vraag, maar die wil ik graag beantwoorden. Er zijn een aantal routes die we gevonden hebben die een rol lijkt te spelen in deze link tussen darmen en hersenen. Een daarvan is bijvoorbeeld dat die darmbacteriën neurotransmitters heet dat. Dat zijn stofjes die de hersenen gebruiken om hersencellen gebruiken om onderling te communiceren. Kun je denken aan bekende zijn bijvoorbeeld dopamine, serotonine. Daarvan wordt een groot deel aangemaakt in de darmen. Wel een beetje de vraag hoeveel daarvan de hersenen bereikt. Maar we weten in ieder geval dat bijvoorbeeld een van de stofjes die uiteindelijk serotonine wordt in de hersenen, die heet tryptofaan, die wordt ook veel in de darmen gemaakt en die komt absoluut in de hersenen.
Oké, dus allerlei stofjes die de bacteriën in de darmen maken, komen uiteindelijk in de hersenen.
Zeker.
Via de bloedbaan of via de...
Die komen via het bloed, die gaan dan door de bloed-hersenbarrière. Dat is een bescherming om de hersenen heen. Sommige stofjes kunnen dat wel, tryptofaan is daar één van, andere stofjes kunnen dat niet. Komen die dan in de hersenen en daar kunnen ze dan uiteindelijk gebruikt worden voor hersencellen om met elkaar te communiceren.
We zeiden het al, dus is een heel veelvoud, of er zijn veel verschillende bacteriën die bestaan. Maar hoe groot is het verschil in darmsamenstelling bij mensen?
Nou, het verschil tussen mensen, dat is best wel heel erg groot. We hebben zo'n gemiddeld 100 tot 600 verschillende bacteriesoorten ongeveer per mens in onze darmen. En die soorten die verschillen die verschillen echt enorm tussen mensen. Er zijn een paar soorten die komen wel bij veel mensen voor. Bijvoorbeeld, dat heet dan Akkermansia muciphala. Die komt bij veel mensen voor. Een van mijn favoriete bacteriën.
Oké, je hebt dan een soort favoriete bacterie.
Zeker, favoriete bacterie. Dat is een bacterie die stimuleert andere bacteriën om hard te werken. Dus dat vind ik wel een goede teamplayer. Mm-hmm. Maar heel veel bacteriesoorten die zijn ook wel beperkt tot een aantal mensen maar.
Oké, en zo'n hele wijde range, een hele wijde verscheidenheid aan al die bacteriën, zorgt het dan ook voor dat je potentieel een hele hoop hoop verschillende persoonlijkheden of een hele hoop verschillende karaktertrekken kan stimuleren vanuit al die bacteriën?
Nou, dat is een beetje de vraag. Binnen ons onderzoek gebruiken wij een schaal van 5 verschillende persoonlijkheidseigenschappen eigenlijk. Dat is de Big Five. Die is denk ik...
Ken ik van de dieren, maar dit is er ook van persoonlijkheid.
Ja, er is ook een van de persoonlijkheid. Klopt inderdaad. Ik moet altijd de afkorting even uit mijn hoofd. De afkorting ervoor is OCEAN. En dat gaat om openheid, conscientiousness of bewustzijn over andere mensen. Extrovert zijn. Even zien. Open. Wat is de tweede? OCA. Agreeableness. Ja, moet dat even nadenken.
Ja,
agreeableness, dus hoe snel je ergens in meegaat. En de N is voor neuroticisme. Dus dat is...
Een neurotisch trekje ken ik. Als je een beetje zenuwachtig bent, een beetje...
Ja, precies. Dat heeft vaak een beetje een negatieve connotatie. Maar het gaat ook over... Het gaat toch over een deel hoe goed je dingen voorbereidt en dergelijke. Ik moet zeggen, ik zit wel wat beter in de darmbacteriën dan in de persoonlijkheidsonderzoek. Dus dat komt wat makkelijker uit.
Oké, maar er zijn dus een hoop persoonlijkheden en potentieel ook aangewakkerd door bacteriën. Of in elk geval, dat is onderwerp van onderzoek.
Dat gaan we uitzoeken.
Ja. Kun jij je darmsamenstelling ook beïnvloeden eigenlijk? Dat je zegt, ik ga anders eten, ik ga ergens anders wonen misschien wel. En mijn darmsamenstelling verandert.
Ja, dat kan heel goed. We zien bijvoorbeeld in studies dat als je een heel ander dieet aanneemt. Bijvoorbeeld één studie die zette mensen op weken van een vleesdieet of plantaardig dieet. Dan zag je eigenlijk dat binnen een week eigenlijk al wel een groot deel van de darmsamenstelling van die bacteriën al omging. Dus met dieet kun je eigenlijk al heel snel veranderingen aanbrengen. Mm-hmm. Ik denk dat mensen dat ook wel kunnen merken. Bijvoorbeeld als je ineens heel anders gaat eten, dan merk je ook wel veranderingen in je ontlasting en je ontlastingspatroon. En dat is deels, denk ik, omdat die bacteriën ook even moeten wennen, als het ware.
En wat ik me dan afvraag is, zijn die veranderingen die je aanbrengt dan ook blijvend? Of zie je dat het altijd eigenlijk weer teruggaat naar een oude samenstelling?
Dat is een moeilijke vraag, want het hangt een beetje vanaf als je je dieet kunt blijven vasthouden, denk ik wel dat je die veranderingen ook blijvend kunt maken. Maar zodra je terug gaat naar je oude dieet, denk ik ook dat je ook zo je oude samenstelling weer te pakken hebt. Ja,
oké.
En wat ik me ook nog afvraag, want je ziet wel eens reclames van flesjes Yakult bijvoorbeeld. Met een soort, ja, wat is het, een flesje met bacteriën, heb ik altijd begrepen. Maar helpt zoiets?
Nou, of Yakult specifiek werkt, dat weet ik niet. Maar er wordt wel veel onderzoek gedaan naar, in dit geval, dat heet dan probiotica. En daar lijken wel echt voordelen aan te zitten. Bij persoonlijkheidsdingen is dat nog niet bewezen. Maar bijvoorbeeld voor darmgezondheid en dergelijke kun je dat al wel, is daar al wel bewijs voor.
En probiotica, wat zijn dat voor dingen?
Nou, probiotica is dus Yakult. Dus dan dat zijn bacteriën die je echt doorslikt. Er zijn ook varianten daarvan, bijvoorbeeld prebiotica. Dat is dan voor bacteriën, letterlijk. Dus dat zijn vezels bijvoorbeeld die je dan slikt. Dus voer voor bacteriën om die groei daarvan te stimuleren.
Oké, daar gaan ze goed op.
Daar gaan ze goed op, inderdaad. En wat we nu, wat ik laatst nog geleerd had, dat kende ik helemaal niet. Dat is postbiotica. En dan krijg je dode bacteriën binnen. Het voordeel daarvan is volgens mij nog wat minder bekend. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook als voedingsstoffen voor die andere bacteriën kan dienen.
Ah, precies. Als in een bos waar de boom weer de voedingsstof uit dode blaadjes opneemt, bijvoorbeeld.
Vind ik een prachtig analoog.
Prachtig, ik ook. En straks praten wij verder over het onderzoek van neurowetenschapper Toon Scheuring op Lowlands. Want daar mochten mensen poepen voor de wetenschap. Maar eerst is het tijd voor...
Wetenschapsnieuws.
Het opvallende wetenschapsnieuws. Redacteur Mark, die brengt het meest opvallende nieuws uit de Groningse wetenschap. Mark, is daarna de afgelopen tijd eigenlijk nog wel iets gebeurd?
Ja, goedenavond allemaal. Nou, er is zeker wat gebeurd. We zijn er even 2 maanden uit geweest. En in die tijd is veel plaatsgevonden. Het heeft de laatste maanden bijvoorbeeld miljoenen aan onderzoekssubsidies geregeld in Groningen. En die gaan we dus niet allemaal bij langs, want we zitten hier vanavond nog. Wel hebben we voor jou het meest opmerkelijke wetenschapsnieuws verzameld. We beginnen in de Waddenzee. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zetten zich namelijk al een paar jaar in om een plantensoort genaamd zeegras opnieuw in de Waddenzee te laten groeien. Deze plantensoort verdween namelijk uit het Waddengebied nadat de afsluitdijk werd aangelegd. Zeegras kan bijdragen aan de biodiversiteit, dus daarom is het best wel belangrijk. Het is de onderzoekers wel gelukt om grote hoeveelheden zeegras te laten groeien op de zandplaat Grient. Het nadeel van groeien op zo'n zandplaat is alleen dat het zeegras na elke zomer doodgaat wanneer de zandplaat droog valt. Normaal is het geen probleem. De zaadjes van het gras komen later weer uit. En dan heb je weer een nieuw zeegrasveldje. Maar dit geeft helaas geen garantie op nieuw zeegras. Dus op de lange termijn wordt het even moeilijk. Normaal gesproken zou zeegras 1 of meerdere jaren permanent onder water moeten overleven. Helaas is de Waddenzee soms te troebel en krijgt het zeegras daardoor te weinig zonlicht. Daarnaast is het zeegras niet altijd opgewassen tegen de dynamische omstandigheden van het wad. Inspanningen van de onderzoekers om het zeegras onder water te laten floreren, zoals het toepassen van lichttherapie en methodes om de wortels te versterken, hebben helaas nog weinig effect. Dan gaan we verder met de hobby van, of de favoriete hobby zelfs van menig student, seks. Helaas blijkt dat Groningers onder de 25 jaar steeds minder vaak veilig vrijen. Sinds 2011 is het aantal gevallen van gonorreu in de gemeente Groningen namelijk met 33% gestegen ten opzichte van 2011. Een derde dus. Het aantal chlamydia-gevallen steeg met 21%. De gemeenteraad van Groningen maakt zich zorgen en de raadsleden vermoeden dat jongeren zich steeds minder bewust zijn van het belang van veilig vrijen. Opvallend is dat de stijging sinds 2011 is ingezet, ongeveer tegelijk met het stoppen van een landelijke vrije veiligheidscampagne. De gemeenteraad van Groningen pleit er dan ook voor om weer zo'n campagne op te zetten. Daarnaast ziet de raad ruimte voor verbetering op het gebied van testen. Men wacht momenteel soms wel 4 weken voor een SOA-test. En in die 4 weken kun je niet zelf veel last hebben van die SOA, maar mogelijk wel andere mensen besmetten. Dan, er komt geen eind aan. We gaan het weer eens hebben over het bevingsgebied in Groningen. In april kondigde het Instituut voor Mijnbouwschade Groningen, oftewel IMG, al aan dat de regeling voor immateriële schade wordt verruimd. Meer mensen en vooral kinderen en jongeren kunnen hierdoor een vergoeding ontvangen. Helaas, voor een bepaalde groep kinderen en jongeren is het nog steeds niet het geval. Daarnaast is een financiële vergoeding ook niet genoeg om al het leed bij die mensen weg te nemen. Het IMG heeft in juli het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving en het kenniscentrum Noorderruimte van de Hans Hogeschool ingeschakeld. Het IMG heeft hen gevraagd te onderzoeken welke behoeften kinderen en jongeren hebben in de verschillende leefwerelden waarin zij zich ontwikkelen. Ook willen ze in kaart brengen wat er mogelijk is om tegemoet te komen aan de behoeften om hun leed te verzachten en erkenning te geven en ja, mogelijk wat perspectief te bieden. Tijdens het onderzoek zoeken de partijen aansluiting met bestaande initiatieven die onder andere door het Nationaal Plan Groningen zijn gestart. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het programma Jongerenparticipatie Groningen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tot slot, nog mooi nieuws. Leuke resultaten vanuit het UMCG. Uit onderzoek blijft namelijk dat er geen verband bestaat tussen het hebben van depressie en angst en een verhoogde kans op kanker. Deze conclusies staan in het wetenschappelijk tijdschrift met de duidelijke titel Cancer. Voor het onderzoek keken de wetenschappers naar de gegevens van ruim 300.000 mensen uit Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Canada. De patiënten werden jarenlang gevolgd om te kijken hoe hun gezondheid zich ontwikkelde. Daaruit kwam naar voren dat het hebben van een depressie of een angststoornis niet leiden tot een hoger risico op bijvoorbeeld borstkanker, prostaatkanker kanker en dikke darmkanker. Eerder dacht men nog dat depressie of angst in verband stonden met een 6% hogere kans op het ontwikkelen van aan roken gerelateerde vormen van kanker, zoals longkanker. En bij longkanker kan er vooralsnog wel een iets hoger risico zijn, maar het effect valt in het niet bij het gevaar van bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik of overgewicht.
Nou, dat is in elk geval één zorg minder bij een depressie.
Gelukkig wel.
Ja. Dankjewel, Mark.
Oog op wetenschap.
In de studio is nog steeds neurowetenschapper Toon Scheuring van het UMCG. En hij doet onderzoek naar de link tussen de bacteriesamenstellingen in de darmen en je persoonlijkheid. En daarvoor deed hij 2 weken geleden poeponderzoek onder bezoekers van festival Lowlands. In het kader van Lowlands Science, een festivalonderdeel. Oftewel, festivalbezoekers die mogen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Ja, Toon, hoe kwam jullie onderzoek eigenlijk op Lowlands Science terecht?
Nou, daar is eigenlijk Lowlands, die geeft een aanvraag uit. Die zoeken dan naar wetenschapsprojecten die leuk, spannend of toch wel in zekere zin vernieuwend zijn. En dan willen ze graag, dat sturen ze naar allemaal universiteiten. En dan mag je een onderzoek insturen en zij gaan dan kijken welke het beste geschikt is voor gebruik op Lowlands.
Dus iedereen die dan denkt van, oh, mijn onderzoek, dat is wel vernieuwend, interessant, spannend, die stuurt dat in. En jullie dus ook. Want ja, jullie dachten, mensen die poepen moeten inleveren, dat is een goed idee.
Ja, dat is in ieder geval spannend.
In elk geval spannend, dat lijkt mij zeker. Ja, lijkt me ook best wel een stap. En hoe zorg je er dan voor, als het toch zo spannend is, dat mensen naar jullie tent toe komen?
Nou, dat is een goede vraag. Daar had ik eerst ook al wel twijfels over of wij wel überhaupt deelnemers voor zouden krijgen. Vooral de dag van tevoren zag ik het steeds somberder in. Maar we bieden die mensen een schoon toilet aan. Dus dat is eigenlijk iets wat je verder op Lowlands moeilijk kunt vinden. Die toiletten die worden vooral als het weekend vordert, worden die steeds viezer, steeds modderiger.
Ja, ik ken mijn festivaltoiletten inderdaad.
Ja, dus wij hadden het schoonste toilet op Lowlands. De concurrentie was niet moordend. En dat trok toch wel veel mensen naar ons toe. Zelfs als ze daarvoor een beetje ontlasting moesten inleveren bij ons.
En heel eventjes moesten wachten. Want hoe ging het onderzoek in zijn werk? Ze konden niet meteen op de wc-pot zitten, toch?
Nee, tenzij de nood extreem hoog was, kon er nog wel eens een keer een uitzondering gemaakt worden. Maar in principe kom je binnen op het Lowlands Festival of op het Lowlands Science pleintje. Dat zit daarnaast de Alpha, naast de hoofdstage. Daar staan allemaal containers van al die wetenschapsprojecten. Naast ons stond bijvoorbeeld een container die had muggen. En dan kon je kijken wie het meest gestoken zou worden door die muggen. Ook een heel leuk onderzoek.
Je werd echt gestoken door muggen?
Ik geloof dat die muggen dusdanig waren gemodificeerd dat ze niet konden steken meer.
Maar ze gingen wel op je zitten.
Ze gingen wel naar je toe. Ik weet niet of er. Ik zelf wou daar aan meegaan doen. Ja? Maar toen ik aan de beurt zou zijn, toen was de container helaas dicht omdat het te warm was geworden voor de muggen. Dus weet ik niet helemaal zeker, maar ze konden je niet steken. Of dat was omdat er iets tussen zat. Of dat deze beestjes tot op zekere zin onschadelijk waren, dat weet ik niet precies.
Vet.
Jeetje, als ik daar 1 voet binnen zou stappen, dan zou ik echt onder de muggen zitten. Gewoon een jas van muggen. Ik heb altijd zoveel pech met muggen. Ze komen altijd op mij af.
Ja, dus dit is precies het type onderzoek dat mensen trekt. En wij hadden dan het schoonste toilet van Lowlands. Je kwam binnen, dan zag je meteen een goudgespoten toilet. Daar maakte promotie mee. Daar kon je niet op zitten en je behoefte doen in het open zicht. Een paar mensen wouden dat wel heel graag, viel mij op. Had ik ook niet verwacht. Die dachten,
met de broek naar beneden en die wilden er gewoon op gaan zitten.
Zeker. Ja, zeker. Ja. Zeker nog één iemand die begon al met de broek naar beneden. En toen zeiden we, doe dat maar hier even niet.
Ja.
Maar dat was onze binnenkomer. Hadden we ook 3 mensen voor de container staan die het onderzoek uitlegden. En dan zijn mensen waren eigenlijk wel razend enthousiast. Aan het begin de eerste dag hoorde je, oh, ik moet nu niet, maar morgen kom ik sowieso langs. En dat was ook zo, dan stond ze om 12 uur bij ons in de rij.
Ja.
Dan als eerste mocht je een vragenlijst maken over je persoonlijkheid. Want dat is toch wel het doel van het onderzoek, dat we dat ook meenemen. Daar nog heel eventjes wachten. We hadden 2 toiletten en dat liep eigenlijk constant storm. En dan kon je je behoefte gaan doen.
Cool. En jullie hoopten, zag ik, op een 300 deelnemers. Hebben jullie dat gehaald eigenlijk? Of,
Nee, dat hebben we net niet gehaald. We hebben iets meer dan 200 deelnemers gekregen. We hoopten dat we op Lowlands bijvoorbeeld 3 of 4 toiletblokken hadden. Dan hadden we iets verder door kunnen cyclen. We hadden er nu 2 en 200 zijn we ook heel erg blij mee.
Oké. Genoeg data om uit te zoeken in elk geval. En we hadden het er al even over, want is die poep van de doelgroep die op Lowlands komt eigenlijk wel, nou ja, in eerste plaats, is die eigenlijk wel divers genoeg?
Ja, je hebt natuurlijk wel een selectie van mensen die op Lowlands zijn. Dat is een beperktere groep. Dat zijn niet. Je moet zeker een geldbron hebben om ook naar Lowlands te kunnen, dat allemaal te betalen. Je moet het ook leuk vinden. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat bepaalde persoonlijkheden en bevolkingsgroepen daar zijn op Lowlands.
Ik kan me voorstellen dat er vrij weinig 80-jarigen rondlopen op Lowlands.
Nee, we zullen 0-80-jarigen hebben. De hoogste leeftijd in onze groep zat rond de 60.
Oké, ja. En dan hadden we het ook nog even over de hoeveelheid drank en drugs in de ontlasting. Heeft dat nog invloed, denk je, op je onderzoek?
Nou, daar is eigenlijk weinig over bekend. Kijk, ik verwacht natuurlijk van wel. Want ja, als je heel veel gezopen hebt of heel veel drugs gedaan hebt, dan zul je zien dat je ontlasting toch anders gaat. Mm-hmm. Dus het zou mij sterk verbazen als het helemaal geen invloed heeft. Maar dat is best moeilijk te testen. Want je mag in Nederland en veel andere landen ook niet zomaar wetenschappelijk onderzoek doen. En zeker niet zomaar drugs aan iemand geven om te kijken wat dat met ontlasting doet.
Ja.
Wat ik een hele goede zaak vind.
Op zich.
Ja, maar op Lowlands is het natuurlijk anders. Die mensen die zijn daar, die doen dat zelf. Dus ik denk dat dit juist wel een hele mooie kans zou kunnen zijn om te kijken wat dat nou precies doet met die ontlasting in die darmbacteriën. Een van mijn favoriete onderzoeksvragen voor dit onderzoek is dan ook, wat gaat 3 dagen festival met jouw darmbacteriën doen? Dus ik ga dan kijken bijvoorbeeld wat het verschil is tussen de ontlasting die hebben verzameld op dag 1 en de ontlasting op dag 3.
En ondanks dat dat misschien andere personen zijn die op dag 1 langskomen, die er op 3 langskomen, kun je er wel iets over zeggen?
Ik verwacht wel dat ik tussen die groepen, dus dan ga je kijken naar het groepsgemiddelde en dan ga je kijken of daar verschillen tussen zitten, dat je daar wel wat over kan zeggen met de hoeveelheid deelnemers die we hebben. Kijk, het zou natuurlijk fantastisch zijn als diezelfde mensen 3 keer bij ons terugkomen, maar het blijft een festival. Die mensen komen daar vrijwillig, dus ik wil ze natuurlijk ook niet te lang weghouden van hun favoriete artiesten.
Nee, precies, want hoe lang kostte het ongeveer om bij jullie langs te gaan? Je begon met een vragenlijst, begreep ik dus.
Ja, nou, het hangt een beetje vanaf hoe snel je door vragenlijsten heen gewend bent om te tikken. Ik zelf heb hem in bijvoorbeeld 11 minuten kon ik hem wegtikken, maar ik denk dat de meeste mensen daar wel een kwartier, sommigen zelfs wel 20 minuten zagen voor die vragenlijst.
En dat zijn dan vragen als, wat heb je gegeten? Heb je inderdaad drugs of alcohol gebruikt? Of
ja, zeker. En de persoonlijkheidsvragenlijsten. Dus hoe zie je jezelf? Hoe leuk vind je het om met vrienden te feesten? Bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 5.
Ja.
En dan een goed aantal van dat soort vragen. En dan halen we daar persoonlijkheid uit.
En dan kom je dan weer bij de Big Five uit? Of,
Dan kom je bij die Big Five uit. Ah, ja, zeker. Ja. Al die vragen die zijn als het ware onderverdeeld en die geven een totale puntenscore aan al die 5 categorieën.
Mm-hmm. Dat toilet, dat gouden toilet wat we even over hadden, dat had ook nog een speciaal verhaal, toch?
Klopt, dat was een marketingverhaal. We hebben daar dat was geïnspireerd door het gouden toilet van de heer Donald Trump. Die volgens mij ooit had kunnen ontvangen. Maar als ik het niet verkeerd heeft hij hem niet aangenomen.
Dat las ik ook. Ja, hij was aangeboden voor in het Witte Huis, maar hij heeft hem niet genomen.
En was dat ding ook van echt goud? Of gewoon zeg maar goudverfje eroverheen en dan was het wel?
Nou, die van Donald Trump, dat weet ik niet. Die van ons, die was niet van echt goud, kan ik geloven. Okay,
anders was hij misschien wel weg geweest.
Hele onderzoeksbudget helemaal op aan het gouden toilet. Was denk, goud.
Geen geld meer voor samples, maar wel een mooi gouden toilet.
Exact. Ja. Nee, wij hebben hem gewoon goud gespoten, als het ware, met goudverf. Ik heb nog een broek en een t-shirt geruïneerd in dat proces. Okay. Dat is toch jammer. Ja. Maar wel een leuke marketingstunt. Mensen konden daar ook, als ze klaar waren met het onderzoek, als een soort van beloning, konden ze op dat toilet een Polaroid laten maken. Die mochten ze meenemen als herinnering, als aandenken.
Leuk, leuk. En hoe zagen de dagen voor jou als de onderzoeker op dat festival er eigenlijk uit?
Nou, dat was slopender dan ik had verwacht, om heel eerlijk te zijn. Ik dacht, dat kan ik wel aan. Ik ben nog jong. Maar tussen 12 en 8 was je dan, stond je eigenlijk wel continu aan. Meestal had je wel, je werkte in shifts, ze waren met een mannetje of 10. En je had 8 man ongeveer nodig om die container goed te blijven runnen. Mm-hmm. Dus dan kon je ze nu en dan wel op pauze. Maar in principe werkte je wel 8 uur van 12 tot 8. En daarna wou je toch wel het festival nog even op.
Uiteraard, en dan komen de headliners.
Exact. Dus ja, je wil wel mensen zoals Charlotte de Witte, die wil je wel zien. Maar ja, dan ga je, zelfs als je daarna niet nog die tenten, het festival daarna ingaat, want dat duurt tot wel 5, 6 kan dat wel doorgaan. Dat hoor je nog steeds op de crewcamping, dus slapen was af en toe wel lastig.
Ja, ja. Was het, zou je nog een keer gaan, denk je?
100%, ja. Ja. Ik weet niet of ik nog een keer hetzelfde onderzoek daar zou willen doen. Ik weet ook niet of Lowlands nog een keer hetzelfde onderzoek willen herhalen. Mm-hmm. Maar als ik de kans krijg, ga ik er weer staan.
Misschien met de muggen dan.
Misschien met de muggen, ja, leuk.
Ja, ja. Ja, de muggen, dat is dus een van de onderzoeken die ook op Lowlands zijn te vinden. Zijn er nog meer van dat soort? Er zijn veel meer van dat soort onderzoeken geweest, toch?
Zeker, we stonden met, ik weet niet meer precies hoeveel containers het waren, maar ik geloof dat het er zo ongeveer 10 waren. En bijvoorbeeld aan de andere kant naast ons stond een onderzoeksgroep die onderzocht wat voor effect muziek luisteren heeft op je pijnbeleving.
Oh.
Dus dan kon je je favoriete muziek invullen en dan ging je muziek luisteren. En dat kon dan bijvoorbeeld je favoriete muziek zijn, maar ook andere muziek ter controle. Moest je je hand in een bak met ijswater stoppen en kijken hoe lang je dat vol ging houden. Een collega van mij heeft dat gedaan. Die mocht max 3 minuten. Want ze wouden niet dat de macho's onder ons hun hand eraf zouden vriezen.
Ja,
zeg maar.
Precies. Ja, ja. En hoe lang heeft hij dat volgehouden?
3 minuten.
3 minuten.
Oké. Okay. In the records.
Ja, best wel. Goede muziek dan misschien ook. Daar gaan we ook dan naartoe. Straks praten we verder met jou verder over wat er nu met de poep van de festivalgangers gaat gebeuren. En we gaan het hebben over je onderzoek buiten Lowlands. Want dan kijk je naar de samenstelling van psychiatrische patiënten van hun darmsamenstelling. Meestal is het tijd voor onze rubriek vol wetenschappelijke wetenswaardigheden over muziek. It's just the sound, the Ja, soms hoor je een songtekst en dan denk je, waar gaat dit over? Of zelfs, dat kan toch helemaal niet? In The Sound of Science bespreken we elke week de wetenschap achter een liedje. En vandaag spreekt redacteur Mark over het liedje van die clip met die rijdende auto. Waar dan een piano achter zit. 1000 miles. Want hoe ver is dat eigenlijk?
Ja, in 2002 had de Amerikaanse zangeres Vanessa Carlton opeens een mega-hit. En het heeft haar leven voorgoed veranderd. 1000 miles gaat over de zangeres zelf, die toen een oogje had op iemand die nu een bekende acteur is. Maar niemand weet precies wie, dat heeft ze nooit verteld. In het liedje zingt ze dat ze maar liefst 1000 mijlen zou lopen om haar crush te kunnen zien. En ik vroeg me af, hoe ver is dat nou? Kun je dat in 1 keer lopen of moet je onderweg een keer een pitstop houden bij een McDonald's of zo? Nou, een mijl is een bijzonder begrip. We kunnen natuurlijk allemaal afstand meten. En we kennen de kilometer daarvoor. Want bijna de hele wereld gebruikt het SI-stelsel, waarvan de meter het onderdeel uitmaakt. En dat is handig, want die meter en ook de liter en al die andere begrippen van maat en inhoud kun je gemakkelijk naar elkaar omrekenen. Zo is 1 liter bijvoorbeeld gelijk aan 10 keer 10 keer 10 centimeter. Dus nou, dat werkt wel mooi zo. Maar Amerika moest natuurlijk weer eens net iets anders doen dan de rest van de wereld. Zij gebruiken de zogenaamde Engelse mijl. En 1 zo'n mijl is 1609,344 meter. Hoe is dat ooit zo gegroeid, zo'n volledig andere maat? Nou, zoals de naam al aangeeft, is dit een overblijfsel vanuit Engeland, waar dezezelfde mijl ook nog gebruikt wordt. Soms gebruiken we hem ook nog in Groningen, zoals bij het bekende hardloop-evenement de 4 mijl. Daarnaast heb je ook nog zeemijlen en vroeger was er een Hollandse mijl, allemaal weer met een eigen unieke lengte. Maar goed, voor die 1000 mijl uit het liedje gaan we maar uit van die Engelse mijl. Daar komen we uit op ongeveer 1600 kilometer. Nou, als je in Nederland van noord naar zuid in een rechte lijn zou racen, dus waarschijnlijk door een paar huizen en weilanden, is dat ongeveer 300 kilometer. Dus Nederland past meer dan 5 keer in die lengte van die 1000 mijl uit het liedje. Je voelt al aan, dat kun je niet in 1 keer wandelen. Als je 1 kilometer wandelt, verbrand je namelijk gemiddeld 70 kilocalorieën. En voor die 1000 mijl zit je dan gemakkelijk over de 10.000 verbrande kilocalorieën. En ter vergelijking, voor zoveel energie moet je 500 broodjes kaas naar binnen proppen. Dus een pitstop heb je waarschijnlijk wel nodig, ja. Wat dan wel weer leuk is, die afstand is ongeveer 2 miljoen stappen. Dus je stappendoel voor vandaag en de rest van het jaar haal je wel. De Gezondheidsraad adviseert namelijk 5000 stappen per dag. Weet je nog dat ik zei dat niemand precies weet over wie Vanessa Carlton dat liedje had geschreven? Nou, met hulp van de wetenschap komen we er misschien wel achter. Als we voor de grap eens kijken naar de kaart van Amerika. Carlton, die woonde toen ze het eerste stukje van het nummer schreef, in Philadelphia. En dat is helemaal aan de rechterkant van het land. Als ik dan een cirkel om Philadelphia trek, met een straal van 1000 mijl... en dan voor het gemak Canada en de oceaan even niet meeneem, tenzij ze een crush had op een piraat of een ijshockeyspeler, dan zien we dat twee bekende steden bijna precies op die cirkel vallen. Little Rock in Arkansas en Minneapolis in Minnesota. Dan hoeven we nog maar 1 persoon te identificeren uit een verzameling van meer dan 500.000. Ik ben bang dat de zoektocht hier vandaag eindigt. Dus wat hebben we vandaag geleerd? Amerikanen moeten gewoon meters gebruiken. Dan was dit stukje veel makkelijker geweest om te schrijven.
Oog op wetenschap.
Leuk dat je nog steeds luistert naar Oog op wetenschap. En straks praten we voor de laatste keer dit uur met onze gast over het onderzoek naar poep op festival Lowlands. Maar eerst beginnen we er eigenlijk al aan. Ik zit op de verkeerde plek te kijken, joh. Want nu zit jouw onderzoek op Lowlands erop. Ben je eigenlijk al begonnen met het uitwerken van die data?
In ieder geval met een deel van de data. Zo ben ik bijvoorbeeld al wel aan het kijken naar hoe de groep daaruit ziet. Hoe oud die mensen zijn gemiddeld. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen. Ook hoeveel alcohol en drugs er bijvoorbeeld gebruikt is. De ontlastingsdata die laat nog even op zich wachten. Daar moet ik eerst het DNA moet ik uit de ontlasting halen van al die bacteriën. En dan moet ik vervolgens dat opsturen naar het lab. En daar gaan we dat dan analyseren.
Oké, dus echt het echte uitwerken van de bacteriesamenstelling, dat laat nog wel even op zich wachten.
Zeker, dat moet eerst we verzamelen bijvoorbeeld die ontlasting ook in grote buisjes. Want dat is makkelijk voor de deelnemers om dat in te verzamelen. Mm. Maar voor de analyse is het eigenlijk best wel lastiger daarvoor. Want je wil eigenlijk best wel kleine hoeveelheden, daar wil je de DNA uithalen. Dus we moeten dat eerst nog weer in kleine stukjes gaan hakken. Die ontlasting. En dat kan nog wel een vies werkje worden.
Oei, want ze zijn diep gevroren, begreep ik toch?
Dat is helemaal waar. Die samples op Lowlands hebben we bevroren op min 20 graden. Dus dat is je gewone vriezer. Maar dan moet het eigenlijk zo snel mogelijk, en dat is dus in het UMCG gebeurd, op min 80 graden bevroren worden. Dus dat spul is keihard.
Jeetje, waarom moet het bij zo'n lage temperatuur?
Het idee daarachter is dat het anders niet goed blijft, als het ware. Dan breekt dat DNA toch af op termijn.
Oké. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben als je precies wilt weten welke bacteriën dat zijn. Dus op welke termijn mikken jullie dat die resultaten van het onderzoek bekend zijn?
Nou, ik hoop dat ik nog voor het einde van dit jaar de ontlasting, dus de DNA uit de ontlasting gehaald heb. En dat ik dat kan gaan verwerken. En dan hoop ik dat, ik moet weer kliniek gaan werk gaan doen volgend jaar. Dus dan moet ik dat gaan combineren met mijn onderzoekswerk. En dan hoop ik toch wel in het komend jaar het onderzoek af te ronden, ja.
Dus je moet zowel dit poeponderzoek gaan afronden als weer wat anders kliniekwerk, zei je, gaan doen?
Ja, zeker. Want ik, net als bijvoorbeeld een vorige gast zag ik, Arno Bourgogne, doe ik een MD-PhD. Dus wat dat inhoudt is dat ik zowel word opgeleid tot arts als tot wetenschapper.
Oké, kliniek, als in echt het ziekenhuis, ziekenhuis werkt. Dus je gaat weer patiënten zien.
Ja.
Oké, wauw. En dat onderzoek wat je doet met bacteriën in de darmen, dat doe je al langer. Ook voordat jullie op Lowlands stonden. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen wat je op Lowlands doet en wat je daarvoor, of normaal gesproken eigenlijk, doet met die poep?
Nou, op Lowlands, daar zien we wat we verwachten zijn naar verwachting gezonde mensen zijn. En mijn onderzoek focust zich voornamelijk op mensen met een psychiatrische aandoening. Ik zelf specialiseer me dan het meest in mensen met een schizofrenie spectrumstoornis. Dus dat zijn mensen met een psychose. Mm-hmm. En wat je moet voorstellen bij een psychose is dat zijn mensen die bijvoorbeeld tijdens hun psychose zien die dingen die er niet zijn. Dat heet hallucinaties zijn dat. Dus dan zie je dingen die er niet zijn. Je kunt dingen horen die er niet zijn. Dingen voelen die er niet zijn, eigenlijk op al je zintuigen. En bovendien krijg je ook wanen. En hoe ik dat uit wil leggen, dat is best moeilijk om uit te leggen, denk ik. Maar dan ga je connecties maken die er niet zijn. Dus wat je dan bijvoorbeeld krijgt, is bijvoorbeeld als iemand met een actieve psychose. Een bekend voorbeeld is denk ik wel dat mensen die zien dan zwarte auto's langs hun huis rijden. Nou, een persoon zonder psychose zou dan denken, nou, dat zijn zwarte auto's van mensen. Misschien denkt, staat hij er eens meer stil. Mm-hmm. Maar iemand met psychose zou kunnen denken dat dat de CIA is. Die ze achtervolgt. Dus je verliest als het ware een connectie met de realiteit. En dat kan heel moeilijk zijn.
Ja, en door te ontdekken wat voor bacteriën die mensen in de darmen hebben, kun je wellicht zeggen, oké, het zijn bepaalde bacteriën in de darmen die van die psychose veroorzaken. Of dat hoop je misschien.
En, dat, en is, dat is het droomscenario. Mm-hmm. Weet niet of dat heel waarschijnlijk is. Maar we zien wel dat die mensen ook bijvoorbeeld heel veel darmklachten hebben. Ja. En de medicatie die heeft ook allerlei metabole bijwerkingen. Dus bijvoorbeeld die mensen kunnen heel dik worden van de medicatie. Ah. Van hun antipsychotica. Dus van de olanzapine bijvoorbeeld. En de clozapine. Een hele zware medicatie die wel heel erg nodig is.
Ik krijg al de schrik van de namen eigenlijk.
Ja, ja. Nou, dat mag wel, want die bijwerkingen zijn niet mild. Ik denk wel dat het medicatie is die essentieel is. Dus ook belangrijk dat die mensen dat die patiënten dat krijgen. Maar hopelijk met dit onderzoek kunnen we bijvoorbeeld ook de bijwerking van die medicatie op zijn minst wat verminderen. Maar de droom is natuurlijk ook dat we iets kunnen betekenen voor die mensen. Dat het echt direct een impact heeft op hun psychotische symptomen. En dat we die ook kunnen gaan verbeteren.
Oké. Je zei net ook al, als jij iets van die bacteriën samenstellingen weet, dan kun je ook verzorgen dat die stofwisseling van die mensen anders loopt.
Nou, de verwachting is dat de darmbacteriën wel een invloed hebben bijvoorbeeld op hoe medicatie wordt opgenomen. En dat de medicatie ook een invloed heeft op welke bacteriën in de darm zitten. We zien bijvoorbeeld dat die antipsychotica een bacteriedodende werking kunnen hebben.
Okay.
Niet zo sterk als antibiotica dat heeft, maar toch wel op zekere hoogte. Dus de verwachting is wel dat een deel van die bijwerkingen die medicatie heeft, dat dat ook zou kunnen komen door die bacteriedodende werking.
Oké, en dan, maar kun je dan zomaar zeggen, ga van de medicatie af, want dat is goed voor je bacteriën?
Absoluut niet, nee, absoluut niet. Net zoals dat je bij antibiotica, als iemand een hele zware infectie heeft, ja, je darmbacteriën gaan daar ook wel van dood. Maar dat zijn de bijwerkingen die je hebt van zo'n medicijn. En dat heb je gewoon echt nodig, dat medicijn op dat moment. Anders zou een arts dat ook niet voorschrijven. Maar het zou wel heel fijn zijn als we die bijwerkingen toch wat zouden kunnen verlichten. En daar gaat dit onderzoek ook over.
Ben je ook bezig met voedingstherapie voor die patiënten? Wat houdt dat in?
Dit is inderdaad ook een studie binnen onze groep waar ik ook wel aan meehelp. Het is niet mijn hoofdstudie om zo te zeggen. Maar waar ik wel aan meehelp, ook met visites en patiënten zien. Dat is die gaat over een voedingsinterventie. Dat is een ontstekingsremmend dieet. Mm-hmm. Dat heet de No Guts, No Glory studie. En dat is voor mensen met Parkinson en voor mensen met schizofrenie en voor mensen met een bipolaire stoornis. En daarin bieden wij een dieet aan die mensen. Heel kort door de bocht hoor, nu een omschrijving van deze studie. Maar dan bieden we een dieet aan die mensen voor 12 weken. Krijgen ze ook thuisbezorgd door Jumbo.
En samenwerking. Ja. Dit klinkt als een reclame voor Jumbo.
Ja, misschien wel Jumbo. Een beetje.
Ja.
Ja, nee, en niet Albert Heijn dus. Hè? Dus
precies, dat moeten we noemen. Hè? Plus, co-op, alles. Ja. Ja.
Nee, is het dan weer goed? Is het de sluitreclame dan weer weg? Ook super. Maar dan hopen we dat zo'n ontstekingsremmend dieet dus de symptomen van die mensen kan verminderen.
Oké. Nou, dat, laten we hopen dat dat ook iets doet. Teun Scheuring, neurowetenschapper bij het UMCG en onderzoeker van de link tussen bacteriesamenstellingen in de darmen en persoonlijkheid. Vond het leuk dat je bij ons aan wilde schuiven. En de volgende uitzending, die is over 2 weken, op 14 september. Dan is religiewetenschapper Welmoet Wagenaar te gast. En zij doet onderzoek naar fanculturen. Hoe ver gaan fans in de liefde voor hun idool? De beurt is nog aan jou, Teun, om een vraag te stellen aan Welmoet. Welke vraag heb jij voor haar?
Ja, ik was wel heel erg benieuwd naar wat de meest bijzondere of verrassende fanfictie is die je bent tegengekomen tijdens je onderzoek. Dus dat hoor ik graag.
Ja, ik ben ook eigenlijk wel heel benieuwd. Die vraag die gaan wij over 2 weken aan haar stellen.
Oog op wetenschap.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap, die hoor je zoals gezegd over 2 weken weer. En ondertussen zijn alle eerdere uitzendingen van Oog op wetenschap terug te luisteren op Spotify. En we zijn ook heel benieuwd naar wat je van ons vindt. Dus heb je een vraag, opmerking, misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het even weten via Facebook of Instagram. En volg ons ook meteen, want dan blijf je op de hoogte van de volgende uitzendingen en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Tot over 2 weken.